Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 26, de versen 8 en 7. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Daar wordt uw lof verbreid, o Oppermajesteit. 26, vers 8 en vers 7. Schriftlezing gemeente is vanavond uit het Nieuwe Testament, het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 19, versen 1 tot 10. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen dus Openbaring 19, vers 1 tot 10 en wij belijden ons geloof.
En aan deze hoorde ik als in een grote stem in een grote schare in de hemel zeggende: Halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de Heer en de kracht zij den Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en hij het bloed zijner dienaren van haar hand gewroken heeft. En hij zeide ten tweede maal, Alleluia, en haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder en aanbaden God die op de troon zat, zeggende, Amen, Alleluia. En een stem kwam uit de troon zeggende, Looft onze God. Gij al zijn dienstknechten en gij die hem vreest, beiden klein en groot. En ik hoorde als in een stem eener grote schare en als in een stem veler wateren en als in een stem van sterke donderslagen zeggende, Alleluia, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven. en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des lands is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van het bruiloft des lands. En hij zeide tot mij, deze zijn de waarachtige woorden van. En ik viel neder voor zijn voeten om hem te gaan bidden. En hij zeide tot mij, zie, dat gij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en uw broederen, die de getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, want de getuigenis van Jezus is de geest ter profetie. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Voordat we overgaan tot de bediening van het woord, gemeente, worden we eerst geroepen om nog een tafel van het avondmaal te bedienen voor diegenen die vanmorgen daartoe niet in de gelegenheid waren. We zijn dankbaar dat die gelegenheid er nu weer is en dat ook in dat opzicht er de zegen is van de beide kerkgebouwen, dat daardoor ook de hele gemeente, ook diegenen die 's morgens wettig verhinderd zijn vanwege oppas of andere omstandigheden, nu toch op die wijze weer de mogelijkheid ontvangen om met de gemeente aan de tafel des Heren te verschijnen. Ter toeleiding tot de tafel mogen ik proberen kort samen te vatten waar we vanmorgen samen over nadachten, hebben geluisterd, eigenlijk naar het vervolg van de gelijkenis die vorige week in de voorbereidingsdienst onze aandacht vroeg, de gelijkenis van het grote avondmaal, die veel overeenkomst heeft met de gelijkenis die we vanmorgen lazen, die van het bruiloftsmaal, die we vinden in Matthäus 22, en we dachten bijzonder na over het woord dat we vinden in Matthäus 22 vers 10. De bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. We hebben gezegd, wat een verrassing. Dat terwijl wij mensen van nature bij de Heere weglopen en wegblijven en weigerachtig zijn om op zijn uitnodiging in te gaan, die bruiloft toch vervuld wordt. We hebben dat woord vervuld gelezen zoals het in de grondtekst staat en ontdekt dat dat woord spreekt van het werk Gods. Hij die zijn woord vervult en die zijn beloften vervult. Die de tijd vervult, hij is het ook die het avondmaal vervult. Zodat de bruiloft vervuld werd, vol werd met aanzittende gasten. Hij brengt ze. Zodat wie wegblijft niet de Heere in de weg staat, want de bruiloft wordt toch vol. Alleen je staat jezelf in de weg. Want je stelt jezelf daardoor erbij. Hij brengt ze er. Dat is een vernederende boodschap. Omdat we daardoor moeten zeggen, er komt van ons uit ook niets goeds. Het is de Heere die alles doet. Die de tafel bereidt. Die het werk van zijn Zoon heeft doen volbrengen. Maar die ook de nodiging doet uitgaan en zelf de gasten om de tafel schikt om te eten en te drinken van het voedsel van zijn koninkrijk. Maar het is ook vertroost. Het hangt niet van ons af. Het is niet onze zaak. Het is niet onze gewilligheid. Het is niet
liet ons uitgaan tot de Heer. Hij brengt er zondaren die zijn nodiging niet kunnen weerstaan. Hij brengt ze om ze te voeden en te laten. En we hebben gezien hoe de boodschap van vanmorgen uitliep op dat vers van Psalm 147. Dat eigenlijk heel duidelijk omschrijft. De Heer betoont zijn welbehagen. Daarvan spreken avondmaalstafel aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen, zijn hulp verbijden. En door zijn hand zich laten leiden. Ik hoop dat er ook in deze middagdienst nog velen zijn onder hen die vanmorgen niet konden. Die zich door die hand van de Heer als het ware laten brengen tot een plaats aan zijn tafel. Waar hij armen en ellendigen, waar hij zondaren ontvangt, om met hen te eten en te drinken. De Heere nodig, en hij stuurt zijn dienstknecht ook in deze dienst, om te roepen, om er u te brengen als u zelf niet lopen kunt, om u te dwingen met het evangelische geweld van het woord van de Heilige Geest. Alle dingen zijn gereed. Komt tot de bruiloft. Terwijl de tafel opnieuw wordt toebereid, zingen wij Psalm 43, het derde vers. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten wezen. 43, het derde vers. Na dat zingen wordt u uitgenodigd om de dood des Heeren te verkondigen. Aan deze tafel, net zoals ik dat vanmorgen mocht zeggen, nog plaatsen op. En zoals u dat zichtbaar hier aan de tafel kunt zien, zo geeft de Heere vrijmoedigheid aan zijn knecht om vanmiddag nogmaals die nodiging te laten horen. Komt, want alle dingen zijn gereed. Kom tot de bruiloft, daar hoeft van onze kant echt niks meer bij. Alles wat je van jezelf mee zou willen brengen, dat is zelfs te veel. Dat is de boodschap die we vanmiddag te horen krijgen. Ik moest er zo aan denken, broeders en zusters, toen we die psalmen zongen voor het avondmaal begon hier nu net. Je hebt soms van die regels die ineens je aan gaan spreken. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid. Daarbij uw gunst verbij. Toen dacht ik bij mijzelf, wie dat verstaat, dat er een God is die in gunst een angstig tot hem vluchtende zondaar verbijt, dan is het heel wat om dan toch op die nodiging niet in te gaan. Hij verbijt ons, hebben wij gezongen. Ach, ik hoop dat er niemand hier in de kerk is die dat tot zijn oordeel gezongen heeft. Want een God die verbijt, laat wachten. Dat is wat. Hij nodig. Als er niemand meer is, dan wordt met deze tafel de avondmaalsviering voor vandaag besloten. Heere, u hebt ons in die kostelijke psalm dat wonder laten bezingen. Van die mens die ver van uw huis in ballingschap was. En in wiens ziel het stormde. Zodat we terecht kunnen zingen, het was een bange ziel van waaruit die psalm opklonk. Maar een ziel die één ding begreep, al begreep u er tegelijkertijd niks van. Dat u hem verbeidde op uw berg. Dat u naar hem uitzag. Dat u op hem wacht met dat verlangen van uw vaderhart. Waarvan de profeet zegt dat het ernaar verlangt om genadig te zijn. Och Heere, u ziet ons hier aan de tafel. En u ziet ons hier in de kerk. En u weet wat die woorden in ons hart en in ons leven uitwerken. U vragende wil ook aan deze tafel onze zielen voeden en laven. Als een God die alles meebrengt voor een mens die aan alles gebrek heeft. Om Jezus wil. Broeders en zusters, het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem dat. Eet. Gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus al zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heere Jezus Christus al zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Broeders en zusters, we hebben vanmorgen aan de tafel, zo tafel na tafel is wat gekeken naar die gasten met wie de tafel vervuld werd. En we hebben samen gezien hoe de gastheer, de Heere in de hemel, in het leven van die gasten nu juist dat wilde zijn en nu juist dat wilde doen en nu juist dat wilde geven, wat die mensen ontbrak. En wat ze tegelijkertijd toch zo dringend nodig had. Nu aan deze tafel de avondmaalsviering voor vandaag afronden, zou ik nog voor één ding uw aandacht willen vragen. En dat is dit, dat het de Heere Jezus is die die gelijkenis vertelt. Kunt u zich indenken dat dat in het hart van de Heere Jezus ook een stuk droefheid heeft betekend toen hij dat beeld van die avondmaalgangers moest schilderen. die mens. Bedelaar. Naar de wet van God hoorden die in Israël niet. Verminkt. Die dan blijkbaar over de straat moesten scharrelen om aan de kost te komen. En dat was in strijd met de wet. Die mensen die buiten de poorten bleven omdat ze niet naar de wet van God leefden. Daar is in die gasten aan het avondmaal zoveel dat de Heere al vertellende herinnerd heeft. Aan het onvolmaakte van deze bedeling. Aan het feit dat zijn volk ook wanneer het daar om die tafel dan vergaderd wordt. Dat dat nog steeds niet vertoonde gestalte. Van de gasten die eens zullen zitten aan het avondmaal. Van de bruiloft des lams geroepen. Gezaligd, geheiligd. Kunt u zich indenken dat de Heere Jezus toen hij dat verhaal vertelde. Te midden van de vijandschap van de fariseeën. Van het onbegrip van zijn discipelen. Van de afkeer van de natuurlijke mens. Van de wetenschap dat de weg van het kruis hem nog wacht. Dat hij het heeft gesproken vanuit een brandend heimwee naar dat moment dat hij zijn bruid als een volmaakte aan de Vader zal mogen voorstellen zonder vlek en zonder rimpel om haar binnen te voeren in de avondmaalzalen van de eeuwige bruiloft van het Lam. En als wij vanmiddag hier aan deze tafel zitten en wij moeten zeggen, och, dat beeld van die gasten van toen, dat is het beeld van ons vandaag. En wanneer we ons dan voorstellen wat de Heere Jezus volmaakt voor ogen moet hebben gezien. Avondmaal van de bruiloft van het Lam, waarvan we hebben gelezen in Openbaring 19. Och, dan geven we de Heere dat we etend en drinkend van brood en wijn. En daardoor door de Heere bevestigd daarin dat we mogen geloven ik voor u de dood in. Opdat u zou leven door mij. En dat de Heere daardoor een perspectief wil openen dat veel verder reikt dan een eenvoudige tafel met een stukje brood en een teug wijn. Dan hoop ik dat de Heere iets in ons hart werkt. Van het verlangen dat er moet zijn geweest bij deze meester vertellen. Toen hij ze zag komen van oost en west en van noord en zuid. Om met Abraham, Isaac en Jacob aan te zitten. Aan de maaltijd in het koninkrijk Gods. En dan hoop ik dat al gaan we naar deze avondmaalstafel de wereld weer in. En al komt het leven weer op ons af. En dat leven dat klaagt ons zo vaak aan. En dat leven dat zuigt ons zo vaak mee. En er is in dat leven zoveel aan zonde en schuld en ongerechtigheid. Maar dat er vanmiddag toch iets mag zijn. Van dat heimwee van de gasten aan de tafel. Die het met de gastheer aanvoelen. Daar te mogen zijn. Waar het avondmaal niet meer is. Maaltijd in de woestijn tot versterking voor de reis die te lang zou zijn. Maar waar het avondmaal is de permanente gestalte van het bruidsvolk van het Lam. En dat we het dan mogen meezingen met de dichter van die psalm. Die ons de psalm van het slot van dit avondmaal op de lippen wil leggen. Dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God mijn God de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stemmen snaren. Ten roem van zijn goedheid baren. Die na kortstondig ongeneugd, mij eindeloos verheugd. En dan geven de Heere dat er vanmiddag iets mag zijn. Van die voorsmaak van de eindeloze vreugd. Waarvan onze catechisme zegt, dat is een stukje hemel op aarde. Psalm 43, vers 4. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreken in zijn hart al dus. Loof de Heere, mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Wij beëindigen deze avondmaalsviering met dankzegging en vragen de Heere om zijn zegen over de bediening van zijn woord. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uw heiligen geestes, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons zal dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, die ons dat beeld getekend heeft van de koning die zijn bruiloft aanrichtte en die de gasten nodigde kon tot de bruiloft. Die zijn knechten opdracht gaf, breng ze hier, dwing ze om in te gaan, want mijn huis moet vol worden. O Heer, en zo hebt u vanmorgen en vanmiddag in de geest voor ons gestaan. Als die koninklijke gastheer die de gasten zag komen. En nu willen we vanmiddag in een uur van nabetrachting en dankzegging op de viering van het heilig avondmaal. Als het ware die avondmaalsviering afsluiten. Om daarna het leven weer in te gaan, dat leven waarin we het zo hard nodig hebben. Dat uw genade ons sterkt. En dat uw genade ons geneest. En dat uw genade ons leidt. En we willen u vragen, Heren, of u ook in deze middag de schriften voor ons wilt openen, opdat wij mogen zien wat het woord ook aan het slot van de gelijkenissen die we beluisterd hebben rondom deze avondmaalsviering ons te zeggen heeft. En laat dat woord vanmiddag naar ons toekomen, Heren, met alle klem en met alle ernst, maar ook met de aandrang van de liefde. En laten we ook wanneer dat woord van laatste ernst getuigt, toch daarin mogen horen de nodiging van u die zegt kom, want alle dingen zijn gereed. Opdat wat er aan onze kant niet gereed zou zijn, door genade in orde gemaakt zou worden. Opdat we in een rechte verhouding tot u komen te staan, avondmaalgangers en niet avondmaalgangers. En mogen leven voor uw aangezicht en mogen leven van wat u bent en geeft en doet. Gebruik uw dienstknecht ook vanmiddag, Heren. Opdat hij het woord mag verkondigen, dat machtige woord van u. Opdat hij de gemeente mag meenemen vanuit dat woord naar het leven in het licht van de schriften. Gebruik hem, Heren, om de ogen van de gemeente onder de bediening van de Heilige Geest te openen. Tot op het hart van u, dat hart dat in gunst verbijt een volk, dat in eigen onwaardigheid uw berg beklimt en zegt, Heere, er is maar één plek waar ik leven kan, en dat is bij u. En er is maar één plek waar ik leven wil, en dat is bij u. Gun door het geloof in Christus krachten, om zo te leven uit dankbaarheid. Dat de Heilige Geest mogen werken, Heere, uw dienstknecht mogen aangorden, dat u ook nu een stem ontvangt om te spreken en geleid door uw Heilige Geest uw woorden mag spreken zoals u dat bedoelt. En later een luisterend oor en een opmerkzaam hart mogen zijn bij jong en bij oud. Laat iets van de klem van uw woord mogen komen te rusten op ons hart en op ons leven. Opdat wij niet slordig zijn met de dingen van u. En opdat we niet met vormen genoegen nemen. Maar mogen verstaan waar het u om te doen is. Zegen ons hier. Zegen hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Zegen de hele gemeente in uw gunst. Zegen ons als gemeente ook in alle arbeid die in het midden van de gemeente wordt verricht. Zegen gij ons op de weg die we zijn ingeslagen in verband met het beroepingswerk. En wijs ons die weg, Heere, die u wilt dat we gaan zullen. Zegen heel uw kerk op aarde. En laat dwars door alle rumoer en dwars door alle zonde en ongerechtigheid, geweld en leed van deze wereld heen, de volheid van uw rijk mogen komen. En leer uw gemeente, ook in deze dienst, daarnaar uitzien. Maak ons Maranatha kerk, gemeente, met gewaden die gewassen zijn, met lampen die brandende zijn, met ogen die turen in de verte, en met een hart dat zegt, Heere Jezus, lieve bruidegom van uw kerk, duurt het nog lang? Kom spoedig in uw heerlijkheid, opdat er geen einde meer komt aan de bruiloftsvreugde van het avondmaal. Uit genade, in de vergeving van onze zonde vragen we dat. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. De avondmaalscollecte is u bekend en verder collecteren we voor het bouwfonds. We zingen Psalm 68, de versen 1 en 2, de beide eerste versen van 68. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 45, vers 7. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. 45, het zevende vers na het amen van de prediking. Woord van de Heere gemeente dat ik u in dit uur van nabetrachting en dankzegging op de viering van het heiligavondmaal mag bedienen, vindt u opnieuw in het Nieuwe Testament het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 22, en daarvan nu de versen 11 tot 13. Matteüs 22, vers 11 tot 13. Daar luidt Gods woord onze tekst, het slot van de gelijkenis, aldus. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En zeide tot hem: vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstond. Toen zeide de koning tot de dienaars: bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Tot zover. Gemeente des Heren, in het begin van de beide gelijkenissen die rondom de avondmaalsviering ditmaal onze aandacht hebben gevraagd, ging het er vooral om dat we zouden komen op de nodiging van de Heer. We hebben samen gezien hoe die koning er alles aan doet om de genodigden ook te doen komen. Hij heeft ze laten roepen. Hij heeft ze laten brengen als ze niet lopen konden. Hij heeft ze gedwongen als het ware met evangelisch geweld wanneer ze niet durfden, omdat ze moesten zeggen: we staan er buiten. Ging er maar om dat je zou komen, dat je ontdekte: ik mag komen zoals ik ben. En we hebben vanmorgen tegen elkaar gezegd: wat is het een zegen dat het zijn zaak is dat zijn huis vol wordt, want wat zou het triest zijn wanneer die tafel des Heren leeg zou zijn gebleven. Daarom is het ook zo verschrikkelijk, gemeente, dat er genodigden zijn die niet komen. Afwijzing van de nodiging van deze koning is immers een belediging van de hoogste majesteit van God. En als de Heer Jezus in die gelijkenis die we in de voorbereidingsdienst hoorden dan aan het slot zegt: ik zeg u, dan hoor je daarin ook de toorn van die beledigde majesteit van God aan het adres van hen die wel geroepen zijn, maar die niet kwamen op zijn nodiging. Je bent dan ook nooit te verontschuldigen, gemeente, waar deze koning roept en je gaat op de roeping niet in. Daar stel je jezelf in staat van beschuldiging en geen enkele verontschuldiging kan dan nog baat. Maar, en dat is de boodschap die vanmiddag onze aandacht vraagt, met alleen ingaan op de nodiging, met dus alleen maar avondmaal vieren op zichzelf, zijn we ook niet klaar. Nu komt de vraag aan de orde, nadat we gezien hebben dat het erom ging dat we zouden komen. Nu gaat het erom hoe we gekomen zijn. En dat is een hele ernstige vraag die ons vanmiddag gesteld wordt, gemeente. Het is ook een actuele vraag, dunkt. Want er wordt nogal eens een keer gevraagd van binnenuit de gemeente en ook van buitenaf naar onze gemeente toe, vanuit een stuk kritiek op avondmaalgangers bij ons. Ze gaan daar in de Maranatha-kerk zomaar aan. En wat zie je ervan in het leven van die mens? Die vragen die mogen gesteld worden, gemeente. Het moet kunnen leiden dat die vragen gesteld worden. En ze worden vanavond gesteld. Nee, niet door mensen met menselijke maatstaven, want David die bad al: laat mij niet vallen in de handen van mensen, want handen van mensen zijn zo onbarmhartig. Laat mij vallen in de handen van de levende God. Maar het is dan ook die levende God, gemeente, die vanavond ons die vragen stelt. Hoe bent u hier gekomen? Wat zie ik ervan in uw leven? De Heere vraagt vanavond. Hoe heb ik u vanmorgen gezien toen u bleef liggen op uw bed omdat het toch avondmaal zondag maar was? Hoe heb ik u zien gaan in een andere richting omdat u de avondmaalsdienst wilde ontlopen? Hoe heb ik u zien zitten blijven in uw bank toen de nodiging klonk? Hoe heb ik u zien opstaan om te komen en met mij te eten en te drinken? En de vraag is vanavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. En er is dus niemand die aan die vraag ontkomt. En we moeten maar niet voor een ander luisteren, maar voor onszelf. De vraag is, kan ons omgaan met de heilige dingen Gods van vandaag? Het zij dat we kwamen, het zij dat we ons onthielden. De toets van de heilige God doorstaan. Wij willen... ...vraagt in deze diensten. En wij horen dan vanavond in dit uur van nabetrachting... De koning ontmoet aan zijn tafel een man zonder bruiloftskleed. Drie gedachten. Hij ziet hem. Hij vraagt hem. Hij vonnist hem. De koning ontmoet aan zijn tafel een man zonder bruiloftskleed. Hij ziet hem. Vraagt hem. Vonnist hem. Zo op het eerste gezicht, gemeente, zo hebt u er misschien ook wel tegenaan gekeken, lijkt onze tekst van vanavond een wat somber slot aan het einde van een mooi en ontroerend verhaal. Een man die zo vanuit de feestzaal van de bruiloft van de zoon van de koning de eeuwige nacht ingaat. En er zijn heel veel mensen die misschien juist vanwege de boodschap die er in onze tekst naar hun gedachten staat, een huiver altijd weer hebben om te komen tot het avondmaal en zo toe te treden in de gemeenschap met de Heere. Mensen die zeggen, ja, maar je moet niet vergeten dat er aan het eind van dit verhaal, het wordt nog wel even buiten beschouwing gelaten, maar dat er toch staat, velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Mensen die daarom maar wegblijven, die zeggen, stel je voor, dat ik op die manier een oordeel eet en drink, dat ik bij handen en voeten gebonden word en het raam uitgeworpen in de eeuwige duisternis. Ja, kijk gemeente, die reactie die gaat niet op natuurlijk. Want wie niet komt binnen de lichtkring van de feestzaal van het avondmaal, die blijft zeker. In de duisternis, die stelt er zichzelf al buiten. Daarom beter dan dat je wegblijft uit angst voor dat oordeel, is het om vanuit de angst voor dat oordeel dat je toch begeert te ontvluchten, maar de toevlucht te nemen tot de Heere, zoals Esther eens naar Ahasveros vluchtte. Kom ik om, dan kom ik om. Als ik buiten blijf, dan is het gegarandeerd mis. Maar gemeente, nadat we dat gezegd hebben, zeg ik er onmiddellijk bij dat we ons niet moeten verkijken op het slot van deze gelijkenis. En dat we niet moeten denken dat dit een somber slot is aan het einde van een prachtig verhaal. Want integendeel, de tekst van vanavond bevat de climax van de gelijkenis die de Heere Jezus vertelt. Het hoogtepunt van dat machtige bruiloftsfeest. Dat zo somber begon omdat de genodigden niet wilden komen. Maar dat toch zo geweldig mooi werd toen ze van alle kanten werden binnengedragen en werden meegetroond naar de feestzaal van de koning. Immers wij lezen aan het begin van onze tekst. En als de koning ingegaan was. Kijk, dat is het grote moment van deze geschiedenis, gemeente. Stel het je nog maar eens een keertje voor, die mensen die daar aan de tafel zitten, die arme bedelaar die de hele dag in het stof van de straten zat voor een schamel en droog stuk brood, die verminkten die daar op een achterwerk over de straat moesten schuifelen om in de vuilnisbakken van de rijken wat te vinden om in leven te kunnen blijven, die blinden die daar hulpeloos hun handen uitstrekten om hulp, om thuis gebracht te worden, die hoer die daar kippelde op de hoeken van de straat, er stonden die kostelijke spijzen uitgestald. Me dunkt, die mensen hebben zich vergaapt aan de schoonheid van alles wat daar voor hun gereed staat. En ik zeg nog één keer, gemeente, ik kan het me zo goed indenken, sinds ik in 1974 op het congres van christelijke kerken in Nairobi ben geweest en daar in een hotel in het centrum van Nairobi die bedelaars heb gezien, vlak onder het raam van het hotel. En die hoertjes die daar liepen te tippelen om met hun lichaam de kost te verdienen. En die jongens die daar op hun achterwerk met hun verlamde benen over de straat schuifelden om in de vuilnisbakken wat te eten en te drinken te krijgen. En ik heb aan deze gelijkenis gedacht, gemeente, wanneer dan s'avonds in dat hotel het idee voor ons werd uitgestald. Met een heerlijkheid en met een luxe en met een overdaad. Zoals ik het hier in Nederland, waar we er toch ook echt wel wat van kunnen. En echt wel weg mee weten, nog nooit heb gezien. Zo'n overdaad aan kostelijke spijzen. En ik heb toen wel eens gedacht, het zou moeten kunnen, maar het kon niet. Dat je die bedelaar onder het raam weghaalde en hem daar aan de tafel zette. En dat je die jongen die daar in die vuilnis hebben probeerde nog een hap eten te vinden, onder de arm nam en hem meetroonde. Maar je zou dan worden uitgegooid. Maar dat moet voor die mensen iets geweldigs zijn geweest, gemeente. Kijk, wat in Europa niet kon, want dan zeggen de mensen, ja, dat hoor je niet te doen en dat zet hier de hele zaak op zijn kop en zo is het er niet voor betaald. En dat gebeurt in onze gelijkenis wel, en dat gebeurt op bevel van de koning. En als die koning dan binnenkomt in die zaal waar al dit soort mensen vergaderd is, die koning die ze geroepen had, die koning die tegen zijn knechten had gezegd, draag die verlamde jongen maar binnen. Die koning die tegen die buitenstaander van die buitenstaander had gezegd, je moet hem meebrengen hoor, troon hem maar mee, pak hem maar bij de arm. Die koning die naar zijn gasten komt omzien, met vriendelijke ogen, die ze opzoekt, want dat betekent het woord dat er in het Grieks staat, voor overzien ook, en die ze begroet met zijn vredegroet. Vrede, barmhartigheid en genade, zij u van God, de Vader. Mensen aan tafel mogen zitten bij zo'n koning, gemeente. Dat is het grootste ogenblik geweest. Niet die weldaden waarmee de tafel volgepakt stond, maar die weldoener uit wiens hand ze dit alles ontvingen. O, bij het aanschouwen van die koning waren hun harten opengegaan. En als ik dan zo even een lijntje mag trekken naar het avondmaal, dan zeg ik, gemeente, broeders en zusters, jonge mensen, dat is toch ook het hoogtepunt van de avondmaalsviering. Als je het werkelijk mag ervaren dat je zo bij de koning zelf aan de tafel mag zitten, als hij avondmaal met ons houdt, en je mag er ook iets van ervaren, iets proeven van de voorsmaak op de bruiloft van het lam, dan kan er iets van een aarzeling bij je zijn als je weer van die tafel weg moet. En je zegt tegen jezelf en je zegt tegen de Heere, in de geest, Heere, ik zal hier wel willen blijven. Zonden ons toont waaruit we zijn gaven mogen ontvangen. Zijn ogen die ons in liefde gadeslaan. Als hij zijn belofte waarmaakt, ik zal tot u inkomen. Een avondmaal met u houden en gij met mij. O, dan wordt dat toch het grootste, gemeente. Niet dat daar de weldaden van het genadeverbond voor het geloof worden betekend en verzegeld, hoe heerlijk die weldaden ook zijn, maar dat er die weldoener zelf is die zich naar ons overbuigt, die Heere, met wie ik een ogenblik aan één tafel mag zitten. Och, dan is het inderdaad waar dat je aan de avondmaalstafel een moment zo heel dicht bij de hemel kunt zijn, gemeente. En ik hoop dat er vandaag in ons midden zijn die het ervaren hebben en die ervaring meedragen als een kostbaar geschenk. En die ervaring ook uitdragen tot jaloersmaking van anderen bij de Heere aan tafel. Dan is het dat je zegt, laat ons hier tenten maken, want bij u mijn koning en mijn God verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Als de koning binnenkomt en zijn handen spreken van zijn gaven, zijn ogen spreken van de liefde van zijn hart. O, daar kunnen de gasten naar verlangen als ze naar de tafel gaan. Hoe brandde mijn genegenheden om deze voorhof in te treden. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen. En als dat verlangen dan vervuld wordt en die nabijheid van de Heere soms zo gevoelig ervaren mag worden, o, dan gaat het zingen in het hart van de avondmaalganger die bij de Heere aan tafel mag zitten. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht één dag in uw voorhoven, is werkelijk beter dan 1000 elders, heren. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand houdt vatten. Dan is dat het grote wonder. Hij heeft naar mij omgezien. Hij heeft me aangezien. Hij heeft mij bezocht met zijn hij. En ik vraag vanavond, kent u het, broeders en zusters? Heb je in die gouden portalen wel eens een ogenblik gezeten en daar vol heimwee gedacht als gouden de portalen zijn? Hoe zullen dan de zalen zijn waar ik door genade eens zal mogen binnengaan in een aanbidding over die vrije gunst van God die eeuwig hem bewoog? Koning, en hij komt om naar mij om te zien. Dat is het hoogtepunt. Maar dat hoogtepunt, gemeente, dat blijkt dan tegelijkertijd in deze gelijkenis ook het moment van de crisis te zijn waarop de grote scheiding wordt voltrokken. Niet de scheiding tussen de kerk en de wereld, want de wereld die is in deze gelijkenis buiten het gezicht. Ook niet de scheiding tussen de gasten aan de tafel en degenen die niet gasten waren, die niet kwamen op de nodiging. Maar een scheiding die wordt voltrokken tussen de gasten die gekomen zijn, die op des konings roepstem zijn gaan zitten aan s koningstafel en in s koningspaleis. Want wat gebeurt er wel, die koning die komt binnen en die overziet dan die schare die daar is binnengekomen vroeg en laat. En ik zei al, dat werkwoord dat dan gebruikt wordt in het Grieks, dat kan allerlei betekenissen hebben. Die geweldige betekenis van die koning die bij me op bezoek komt. Die koning die naar me omziet en die me begroet. Maar dat werkwoord dat kan ook de betekenis hebben, gemeente, van het inspecteren wat de generaal voor de troep doet, weet u wel. En dat kan de betekenis hebben van het bestuderen, van het onderzoeken zoals een dokter dat doet met zijn patiënt. Van het door iemand heen kijken, zoals een röntgenapparaat of de moderne scanner dat kan doen. En dat vriendelijke maar scherp ontdekkende oog van de koning, dat ziet dan aan die tafel in de bruiloftszaal een man zonder bruiloftskleed. Met andere woorden, hij ziet daar een man die iets mist wat alle anderen wel hebben. Iets heel belangrijks. Iets beslissends. Iets doorslaggevend. Iets dat maakt dat je eruit gaat als je het mist. En daarom is een hele belangrijke vraag vanavond, gemeente. Wat is nou eigenlijk dat bruiloftskleed? De bekende Engelse prediker Spurgeon die heeft daar een hele mooie opmerking over gemaakt. Een opmerking die iedereen kan begrijpen. Die zegt dat bruiloftskleed, dat is in feite een onderscheidingsteken waaraan je de gasten van de koning kunt herkennen en waardoor ze worden onderscheiden van anderen. En dat is een hele belangrijke gedachte, gemeente, want het is inderdaad waar, je kleding kan je onderscheiden van anderen. Dat hebben wij vandaag wel eens wat weinig door in deze tijd en deze maatschappij die weinig zich bekommert om stijl en om vorm en om iets dat ook maar sprekend is. Je kunt vandaag het soms niet meer zien of iemand naar een bruiloft gaat of naar een begrafenis. De vreugde van het je kleden voor het feest wordt vandaag dan ook maar al te veel gemist. En al gaat het in onze tekst niet over kleding in de letterlijke zin van het woord, toch kan het er wat mee te maken hebben. En ik moet dat vanavond, nou de tekst daar aanleiding voor geeft, toch maar eens een keer zeggen, gemeente. Die kleding, die moet laten zien wie je bent en waar je naartoe gaat. En ik moet eerlijk zeggen, als ik dan soms wel eens zit op een receptie bij een stel dat gaat trouwen en ik zie dat dan daar allemaal voor mij langskomen, dan zeg ik, een deel van onze urge jeugd snapt daar niks meer van. En ik heb het heus niet alleen over de meisjes. En als ik ze soms langs zie komen wanneer er gecontroleerd moet worden, dan denk ik, een deel van de urge jeugd snapt er niks meer van en van de ouderen misschien ook wel niet. En eerlijk gezegd, ik denk het ook wel eens een keer als ik ze naar de catechisatie zie komen. Weet je nou eigenlijk nog wel waar je bent en waar je naartoe gaat? In je kleding moet je onderscheiden zijn van anderen. Zoals de wereld van onze dagen in zijn kleding laat zien dat ze de chaos verkiest. En dat ze de wanorde prefereert boven de harmonie die uit God is. Zo zal het ook in het leven van een jongere met een gedoopt voorhoofd zichtbaar moeten zijn, ook in de kleding. Dat hij van die wereld niet is. Dat hij wat anders kent. Een ander koninkrijk zoekt. Die kleding, gemeente, dat is dus inderdaad in de Bijbel een onderscheidingsteken. Je hoort bij de bruiloftsgasten van de koning. Je bent anders dan de anderen. Je bent onderscheiden van de anderen. Het is aan je te zien dat je bruiloftsganger bent. Dat is een tweede gedachte, gemeente. Dat bruiloftskleed, dat dient ook tot bedekking van de schande van de naaktheid. U herinnert u de gasten wel, zoals we ze hebben zien komen vorige week en vanmorgen. En als je dat zo allemaal in de geestes wat aanziet, dan zeg je, die gasten, dat heeft niet veel om het lijf en ze hebben niet veel aan het lijf. Wat die gasten hadden, dat herinnerde aan hun armoede, zoals die bedelaars. Ik zie ze weer voor me, dwars door de gaten heen, kijk je ze op hun bruine lijf, omdat het door de gaten niet meer bedekt wordt. Of het kleed herinnert aan het leven in de zonde, zoals het hoerenkleed van de prostituees die daar lopen rond te tippelen en zichzelf te presenteren. En zo werden ze wel geroepen. En zo mochten ze ook komen tot het huis van de koning, het paleis waar de bruiloft werd gevierd. Maar zo konden ze niet aan de tafel zitten. Dat bruiloftskleed dat diende om hen tot waardige disgenoten van de tafel van Gods zoon te maken. Dat diende om de schande van hun naaktheid te bedekken. Om de koning onder ogen te kunnen komen. En voor die ogen van de koning te kunnen bestaan. Die ogen die alleen maar immers het reine en het schone en het harmonische beminnen, omdat dat zijn schepping is. Wel, uw gemeente, dat feestkleed dat als een onderscheidingsteken dient en tegelijkertijd tot bedekking van de schande van de naaktheid. Dat is een kleed dat in de Bijbel heel duidelijk omschreven wordt. Je leest daarover in Jesaja 61 als er gesproken wordt van de klederen van het heil en de mantel der gerechtigheid. We hebben ervan gelezen in Openbaring 19 waar gesproken wordt over die bruid van het Lam. Die zich bekleed heeft met fijn en blinkend rein lijnwaad. Dat zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En we ontdekken in onze tekst alleen in dat feestkleed mogen we verschijnen aan de tafel van de koning. En als we dan die dingen op een rijtje gaan zetten, gemeente, dan gaan we het ook maar begrijpen. Want dat feestkleed waar het in onze tekst om gaat, dat is het heil van God. Waaraan een zondaar deel krijgt in de weg van bekering en geloof. Dat kleed, dat is de borggerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Die als het ware als een mantel om mijn verzondigde bestaan heen legt. Zodat wanneer de koning mij aanziet, hij mij aanziet in dat in het bloed van de Heer Jezus Christus gewassen. En door het offer van de Heer Jezus Christus gekochte kleed van zijn gerechtigheid. Zodat God mij, arme zondaar, aanziet. Evenals had ik nooit zonde gehad of gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht. Die Christus voor mij volbracht heeft. Maar dat kleed, gemeente, dat is tegelijkertijd het leven uit die gerechtigheid van Christus. Het is het kleed, zou je dogmatisch kunnen zeggen. En mijn belijdeniscategezanten, die herinneren zich ineens iets van gisteravond. Het is het kleed van rechtvaardiging. En heiliging. Het is het kleed van de reiniging door het bloed van de Heere Jezus. En van de vernieuwing door de geest van Christus. Die mens die komt in het bruiloftskleed. Dat is een mens die komt zoals hij is. Met de schande van zijn naaktheid. Met de schuld van zijn verzondigde bestaan. Maar die onder de handen van God wordt. Zoals God hem hebben wil. Het is een mens aan wie genade bewezen wordt, de genade om toe te treden tot de bruiloft. Maar onder die genade blijft een mens niet dezelfde. Want Gods genade maakt ons tot nieuwe mensen. Die genade, die maakt dat een zondaar gered wordt door het geloof alleen. Maar waar dat gebeurt, daar blijft het geloof niet alleen. Omdat dat geloof zich gaat openbaren in de vruchten van geloof en bekering. Het wordt merkbaar, zou je kunnen zeggen, dat je in het paleis van de koning komt en dat je zit aan zijn tafel en dat je eet van zijn goederen. Daar gaat wat veranderen in je leven, gemeente. Wat een last was, dat wordt een lust. En wat een lust was, dat wordt een last. Als ik haast me om erbij te zeggen, om de verslagen harten van de gelovigen niet kleinmoedig te maken. En om te voorkomen dat er mensen zijn die zeggen, dominee, op de ruime nodiging die eruit ging, durfde ik niet te blijven zitten en moest ik toetreden tot de tafel. Maar nou heb ik het gevoel dat u met de ene hand gaat terugnemen wat u met de andere hand hebt gegeven. Ik zeg er met één bij, dat wat ons nu getekend wordt in dat bruiloftskleed dat ons tot waardige medegenoten van de tafel van Christus maakt, dat is iets dat is hier nooit volmaakt. O nee, die waardige disgenoten van de tafel van de zoon van de koning, die hebben altijd weer reden om de klacht van Paulus over te nemen. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Ze moeten altijd weer, ook wanneer ze de volgende keer naar het avondmaal komen, zeggen, wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te beleiden dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien we de zaligheid buiten onszelf in de Heer Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat we midden in de dood liggen. Die avondmaalganger die zichzelf herkent in het slot van het voorbereidingsgedeelte van het formulier dat zegt, ik heb dagelijks met de zwakheid van mijn geloof en met de boze lusten van mijn vlees te strijden. En ik begeef me met zulke ijver om God te dienen, niet als ik schuldig ben. Maar als je me nou vraagt waar mijn hart naar uitgaat, dan is er zo'n hartelijke begeerte om voortaan naar al de geboden Gods te leven. Dan is er zo'n hartelijk verlangen om hem te mogen toebehoren en om hem te mogen dienen in heel mijn leven. Het hart gaat naar hem uit en dat blijkt in het leven. En daarom zou je ook kunnen zeggen, gemeente, dat kleed waar het in onze tekst over gaat, dat is de mantel van de liefde. De mantel die de mens ontvangt, die zegt, wij hebben hem lief, omdat hij ons allereerst heeft lief gehad. Och mensen, dan kan de wereld nog zo aan je trekken. Maar dan heb je die wereld niet meer lief. En dan kun je in zonde vallen en dan zeggen, dan moet je nou eens kijken. En dan zat al het avondmaal nota bene. En zelf zeg je het meest. Maar je kunt in die zonde niet meer blijven liggen. En dan kan het vlees door het kwade licht verrast worden. Maar dan begeer je tegen de boze lusten van dat vlees te strijden. Dat is bruiloftskleed. En als dat nou allemaal ontbreekt, zegt iemand. Ja, dan zegt onze geschiedenis, dat ziet de Heere dan heel duidelijk, gemeente. We lezen dat immers hij zag een man zonder bruiloftskleed. Kijk, mensen die kun je nog wel eens een keertje bedriegen. Mensen die kijken naar de buitenkant en dan laten ze zich soms door misleiden. Maar God doorziet ons. Dat wil zeggen, als ik nou zo eens een paar dingen mag noemen, gemeente, in de hoop dat u het zelf verder invult. Want ik kan het natuurlijk vanavond ook niet al te veel uitwerken allemaal. Maar dat God het ziet dat je belijdenis hebt gedaan en dat er ondertussen in je leven nog altijd niks veranderd is. En dat God het ziet als je een kind ten doop houdt en zegt, we zullen het in de voorzijde leren opvoeden. En je leeft met je gezin niet in de vrezen des Heren. En dat de Heer het ziet, gemeente, wanneer we ons uitgeven voor een van de bruiloftsgasten. Maar vanavond op de avondmaalzondag, dan is er al niks meer van te zien in je leven. En er is niks meer van te horen in die klets- en roddelgesprekken die we toch zomaar weer opnemen. En er is niks van te merken in onze handel en wandel. En dan vraagt de Heere vanavond, vriend, hoe zijt ge hier ingekomen, geen bruiloftskleed hebbende?
Maar zegt iemand, nou snap ik er langzamerhand helemaal niks meer van. Want is dat dan wel eerlijk? De Heer heeft zelf genoeg. Hij heeft ze van de straten laten halen en uit de slop. Van de wegen buiten de stad en van onder de heg. Die man zonder bruiloftskleed, die had natuurlijk niks. En die had geen tijd om naar huis te gaan en die had geen geld om het te kopen ook. Die anderen dan? Dacht u dat die anderen wel eerst naar huis waren geweest om zich te gaan verkleden? Ach, mensen, schijt toch uit. Het is dan maar die vraag of die anderen wel een huis hadden waar ze naartoe konden. En bovendien al hadden ze een huis, maar ze hadden niks om zich te verkleden. Dat is toch juist het grote probleem geweest van die mensen toen ze genodigd werden. Dat ze zeiden, ik heb geen kleren om aan te trekken. En ik heb geen geld om een cadeautje te kopen. En ik heb geen water om het te wassen. Hoe kan ik nou ooit een waardige bruiloftsgast worden van de zoon van de koning? Die knechten die hadden die mensen meegenomen en ze hadden ze gedragen op hun schouder als ze niet lopen konden. En ze met de hand gepakt als ze niet vinden konden. En ze hadden ze meegetroond als ze niet durfden. En ze hadden gezegd, mensen, alle dingen zijn gereed. En zo waren ze in de hal van het paleis gekomen. En dat wordt in deze gelijkenis niet beschreven, gemeente. Maar dat weten wij uit allerlei gegevens uit die tijd. En dat lees je bijvoorbeeld in een psalm, psalm 45 ook wel. Toen waren de kasten opengegaan in de hal van het paleis. En die rijke Oosterse paleizen, gemeente, die hebben een overvloed van kleren en van statiegewaden en van feestjurken en van wat je verder ook maar moet hebben. In alle maten en grootte. Die knechten die hadden die mensen gewassen die er zo van de straat af waren opgeraakt. Kan je voorstellen wat een vuile boel dat is geweest. En die knechten die hadden ze gekleed, die hadden gezegd, kijk hier heb ik een pakje, dat past jou nou net, dat is zo klaargemaakt. In de kleermakerij van de koop. En je kan je voorstellen dat toen die mensen daar stonden, gewassen en gekleed, dat ze elkaar niet meer herkenden. Want dat wereldje, daar kennen ze elkaar over het algemeen wel, maar dat ze tegen elkaar zeiden, ben jij dat nou die bedelaar, die er altijd op het hoekje van de straat zat te bedelen, man, ik herken je niet. En dat ze zeiden tegen dat hoertje dat er liep te tippelen, kind, wat zie je er nou toch fris en wat zie je er nou toch leuk uit, nou zie ik pas wie je werkelijk bent. Kijk, en toen had die ene waarover het in deze tekst gaat een beetje aan de kant gestaan blijkbaar. Want die vond dat allemaal maar niks, dat er hier een heren was die zondaren en hoeren en tollenaren ontving en zelfs nog zei dat ze voorgingen in het koninkrijk Gods ook. Want die man die was dan ook wel meegegaan, die had er misschien zomaar over de straat gelopen om een boodschap voor zijn vrouw te doen. Maar die had zelf een goede baan. En die kon zelf in zijn onderhoud voorzien. En die verdiende zelf de kost. En die had niet in de zonde geleefd zoals dat juffie dat daar nou zo netjes aangekleed was. En die dacht bij zichzelf, moet nou die bedelaren zien en moet nou die struikroveren zien, dat is toch eigenlijk niet eerlijk. Maar voor hem was het niet nodig dat hij zo'n bruiloftskleed uit de kasten van de koning ontving. Die knechten hadden het hem maar aangeboden, gemeente. En die knechten die hadden wel bij hem aangedrongen. Maar toen had hij gezegd, mijn pakje is netjes genoeg, meneer. En ik heb het zelf gekocht en ik durfde vooruit te komen ook. Ik hoef me nergens voor te schamen. Kan de koning tenminste zien dat er ook nog nette mensen zijn. Mensen die hun fatsoen weten te houden. Mensen die eerlijk de kost weten te verdienen. En als die bruiloftsgasten naar hem keken en zeiden, man, straks komt de koning, vraag toch om een bruiloftskleed. Dan zei hij, ik kan niet doen. Ik kan niet. Ik kan zo wel verschijnen. Jullie hebben dat wel nodig, dat snap ik. Jullie? Ik niet. En je krijgt de indruk uit wat je leest over dat verstommen, dat hij nog een grote mond erbij voerde op. Want hij wist het allemaal wel. En u ziet ondertussen de fariseeën al wel van achter dat confectiepakje vandaan komen, want de Heere Jezus spreekt immers tegen hem. En dan komt die koning binnen. En dan gaat het oog van de koning over dat keurige, fatsoenlijke, zelfgekochte confectiepakje van deze man. En dan klinkt er in die zaal die doodstil wordt die vraag, vriend. Hoe zijt gij hier gekomen, geen bruiloftskleed hè? Zo vriendelijk ook van die koning gemeente. Die koning zegt, als je wat ter verontschuldiging hebt, zeg het dan maar. Je hoeft alleen maar antwoord te geven op die ene vraag. Job die zegt een keer, als God je 1000 vragen stelt, dan heb je op 1000 vragen niet één antwoord. Maar deze man die hoeft maar 1 vraag te beantwoorden. Vriend, hoe ben je hier gekomen zo? En dan leest u dat de Heere zegt, hij verstopt. Toen die koning binnenkwam, toen had de man met zijn grote mond geen woorden meer. Toen had hij niks meer te zeggen en wie zwijgt stemt toe. Dat weten de kinderen hier in de kerk ook wel. Toen zei hij daarmee, ik hoor hier ook niet, ik ben hier zomaar binnengestapt. Hij heeft geen antwoord meer. Want kijk, die man die kan nou niet meer zeggen, kijk eens, ik ben netjes genoeg, ik heb dat pakje van die anderen niet nodig. Want onder de ogen van de koning ontdekt hij ineens hoe onmisbaar dat bruiloftskleed is. En ik kan niet zeggen, mijn eigen gerechtigheid is voldoende. Want onder het oog van de koning merkt hij, mijn gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Nog goed genoeg voor de vuilnisbak, maar nergens anders voor. En ik kan niet zeggen, het is me niet aangeboden. Want de knechten van de koning hadden gezegd, alsjeblieft meneer, witte klederen, om de schande van uw naaktheid te bedekken. En ik kan niet zeggen, ja maar ik kon dat pak niet aankrijgen. Want ze hadden gezegd, we willen u wel helpen. Hij wil u immers bekleden. Met de mantel van het heil. Hij geeft het u, zich te kleden met het bruiloftskleed. En ik kon niet zeggen, ja maar het is toch allemaal genade. Want dan ziet hij dat genade geen vrijbrief is om maar door te zondigen. Hij kan niks meer zeggen, gemeen. En hier. Kijk, u moet het vanavond nog met een gewone dominee doen, vanavond, gemeen. Het zou wel eens kunnen zijn dat er verschillende hier zitten die daar toch eigenlijk ook maar weer blij mee zijn. Omdat ze zeggen, als die koning zelf vanavond nou eens hier binnenkomt staan. Hoe zou dat nou aflopen? Wat denk je? Koning die hier de kerk komt binnenwandelen. Die het hierover ziet, die hier op de preekstoel komt staan. Dan ga ik eronder natuurlijk, dat snapt u dan. Dan zijn oog gaat over ons leven. Zou hij dan hier ook van die zelfverzekerde mensen aantrekken? Van die mensen die hun eigen gerechtigheid aanbieden als een bruiloftskleed waarin ze voor de Heere kunnen bestaan. Van die mensen die zeggen, nou kijk eens, ik heb toch God en de mensen altijd het zijne gegeven. En ik heb toch nooit van mijn leven iemand kwaad gedaan. En ik leef toch degelijk en ik heb er toch een keurig leven op nagehouden. En ik hou me toch aan de wetten van de Heere, zondag en in de week. Zo van de Heere er nou eens over zou gaan, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje, zou je dan kunnen bestaan? Word nou echt niet onrustig, u met uw eigen gerechtigheid. En zitten er hier vanavond gemeenten die zeggen, ja maar zo'n bruiloftskleed, dat moet je gegeven worden en verder niks. En dat terwijl de Heere aanbiedt en terwijl de Heere schenkt en terwijl de Heere uitdeelt. Als je nou voor de ogen van deze koning moet verschijnen, wat denkt u, zou je dat dan nog kunnen zeggen, het moet me gegeven worden. Met andere woorden, heren, ik wilde wel, maar de kans is me onthouden, het is me niet gegeven. Ik behoorde blijkbaar niet tot die weinige uitverkorenen. Denkt u dat u dat zeggen kunt tegen de heren? Zitten er hier in de kerk die hun zondaarsleven goed spreken, door te zeggen, ja maar een mens is en blijft nou een keer een zondaar, een zondaars mogen aan het avondmaal. En als de Heere je dan aankijkt, zitten er hier vanavond jongeren in de kerk die denken, het raakt mij gelukkig niet, want ik heb nog geen belijdenis gedaan en ik kan dus ook geen avondmaal vieren. En als de koning dan eens in jouw leven komt binnenstappen en zegt, dan moet je voor mij verschijnen en mijn ogen zien. Denk je dat je dan kunt zeggen, Heer, ik was nog jong, houd mij voor verontschuldigd. Denk je dat je dan kunt zeggen, Heer, ik had nog geen belijdenis gedaan, dus je kan van mij toch ook niet verwachten dat ik een bruiloftskleed aan heb? Denkt u dat je dan kunt zeggen, Heer, ik wou nog dit en ik wou nog dat en dan was het terecht wel van gekomen? Moet denken aan het verhaal van een Joodse rabbi, die rabbijnen gemeente bij alle dwalingen die ze erop nahielden, maar die hadden het vaak over dat kleed dat je aan moest hebben wanneer je voor God moet verschijnen. Die rabbi die zei tegen zijn leerlingen, jongens, denk daar nou goed om. Dat je dat kleed aan hebt als je voor God moet verschijnen. Toen zei een van die leerlingen, die zei, wanneer moet ik dat kleed nou aantrekken? En je kunt het zo goed begrijpen dat hij dat zegt. Wanneer? Toen zei die rabbi, dat moet je ene dag voor je dood doen. En zei die jongen, maar dat weet ik niet. En zegt, nou dan is er maar één oplossing, dat is dat je het nou aantrekt. En anders heb je het risico dat je te laat bent. En te laat als voor eeuwig te laat. Gemeente, hebben wij het bruiloftskleed aan? Of kunnen we wat dat betreft van die Joodse rabbi wat leren. Zoeken wij te leven uit de borgerrechtigheid van de Heer Jezus. Bedekt met de mantel van het heil die hij geweven heeft met zijn doorboorde handen aan het kruis van Golgotha. Het zijn hele ernstige vragen gemeend en die vragen worden nog des te ernstiger wanneer we bedenken dat die man in onze tekst geen onverschillige figuur is geweest. Dat heb u toch wel in de gaten, hoop ik. Hè? En nou niet denkt vanavond, het gaat hier over iemand, nou ja, die gooit er maar een beetje met de pet naar en die kan het allemaal niet zoveel schelen en die leeft er een beetje op los. Nee, dit is een man die niet onverschillig staat tegenover het koninkrijk van God. Dan wil die best binnen, net zo goed als dat wij er binnen willen. En u moet ook bedenken, gemeente, dat je de verontschuldigingen die je hebt, en ze zitten er ook onder ons, die wat dat betreft best de grote mond denken te kunnen opzetten, terwijl ze erachteraan zeggen, ik sta er buiten. Maar dat je dat alleen maar volhoudt, gemeente, zolang het oog van die koning er niet over je leven gaat, dan heb je tegenover iedereen een weerwoord, dan heb je tegenover iedereen een zelfrechtvaardiging en een zelfverontschuldiging en een verklaring dat het is in je leven zoals het er is. Maar als die koning komt. En ik heb vanavond gezegd, wat kan iemand met dat bruiloftskleed aan benaar hunkeren naar dat volmaakt. Als die koning komt, dan is het wel te laat gemeen. Dan moet je zien wat er gebeurt met die fatsoenlijke man met zijn confectiepakje aan. Die degelijke meeloper, die uiterlijk zoveel voorraad boven die anderen weer kleding. Hun armoede en hun zonde verriet. Handen en voeten wordt hij gebonden. In de buitenste duisternis dat fatsoenlijke man. Dat vliegt regelrecht uit de feestzaal. Zo de hel binnen, gemeente. De eeuwige verdoemenis in. En als je vanavond vraagt waarom gaat iemand verloren. Dan heb u hier het meest duidelijke antwoord, gemeente. Omdat het bruiloftskleed ontbreekt. Niet de zonde doet de mens verloren gaan, maar het missen van het kleed ter genade, dat maakt dat ik er buiten sta. Zeggen de mensen vandaag nog wel eens een keer, daar moet je nou toch ook niet te veel over praten, dominee, over eeuwige verdoemenis en over de hel. Ik las dat van de week nog ergens dat iemand zei, daar moet je het zeker ook met kinderen niet over hebben. Maar weet u wie dat het meeste doet in de heilige schriftgemeente? Dat is onze lieve Heer Jezus Christus, die grote heilige. Er is niemand die in de Bijbel vaker praat over de eeuwige verdoemenis als hij. Elke keer kom je dat juist in de gelijkenissen tegen. In plaats van het eeuwige vuur en van het eeuwige pijn, die deur die gesloten wordt, die nacht waarin je buiten staat. Elke keer weer dat knagende beeld van de eeuwige verroeging van een mens die moet zeggen, dit heb ik zelf gewild, hier heb ik voor gekozen tot in alle eeuwigheid. Zegt u nou toch nog weer een triest slot van een mooi verhaal? Een angstig en een benauwend einde van wat zo ruim begon? Zeg, van dat beter andersom gekund, want dan weet ik nog niet wat ik gedaan had met die uitnodiging tot het avondmaal? Nee, gemeente. Want u moet één ding onthouden om deze woorden te verstaan, en dat is dat Jezus ze zegt. Jezus. Die dat doet met een geweldige waarschuwing. Zo gaat het met een mens die geen bruiloftskleed aan heeft. Maar die daarin tegelijkertijd zo geweldig nodigend bezig is. En zo uiterst liefdevol komt tot ons mens. En zegt, ik raad u daarom dat ge van mij koopt. Witte klederen om de schande uw naaktheid te bedekken. En opdat ge moogt bekleed worden. De Heere Jezus die zegt, ik wil je zo graag bekleden met de klederen des heils. En ik doe niet liever dan je de mantel van mijn burgerrechtigheid omhangen. Want waarvoor dacht je anders dat ik hem geweven had aan het kruis van Golgotha dan om hem te hangen om de schouder van een mensenkind. Hij zegt dat hier zo dringend gemeen. Zo vol van borgtochtelijke liefde. Zo vol ook van de laatste erf. Want het is zijn lust om dat bruiloftskleed te geven. Dat is zijn werk. Maar hij doet het alleen in de weg van geloofswerkzaamheid die hij zelf oproept door zijn noden. Je ziet dat bij die bruid in Openbaring 19 zo duidelijk, gemeend als daar geschreven staat, haar is gegeven. Zie het werk van de Heere die dat bruiloftskleed overhad. Maar er staat er achteraan zich te bekleden met dat kleed van de rechtvaardigmakingen der Heilige. Het is Gods werk. Maar het is werk dat hij doet in ons leven in de weg van het uitgaan op zijn nodiging. In de weg van het vragen om dat wat ons ontbreekt en bij hem te vinden is. In de weg van dat aannemen met de hand van het geloof. In die weg. God ziet mij aan in hem. God hangt zijn mantel om mijn schouw. God bedekt met zijn verzoenend bloed de schande van mijn naaktheid. En daarom heb ik nog maar één begeerte om voor zijn ogen naar zijn bevelen te leven. Ook aan het slot van deze gelijkenis wordt u genodigd, gemeen. Misschien is het wel de laatste keer. Maar je wordt toch nog genodigd. Door een God die recht heeft op onze dood, maar die lust heeft in ons leven. En die dat met de uiterste ernst van dat eeuwige oordeel dat voltrokken wordt aan de man zonder bruiloftskleed. Op onze harten bindt. Bijna aan het eind. U wordt genodigd. Misschien als een buitenstaander om nu nog binnen te gaan en te ontdekken dat inderdaad alle dingen gereed zijn. Ook dat bruiloftskleed. Misschien word je genodigd als een avondmaalganger die dacht dat je daar best aan de tafel kon zitten. Maar die nu vanavond tot uw schrik ontdekt. Mensen, dat ene nodige dat ontbreekt me, dat bruiloftskleed waarin ik voor God kan bestaan. En die zegt, wat een wonder dat de koning zelf niet verschijnt. Want dan werd ik bij mijn handen en mijn voeten gepakt en ik vloog het raam uit de eeuwige duisternis in. Wat een wonder. Dat hij het vanavond nog laat zeggen. Nou moet ik terug, je wordt een klas teruggezet, zou je kunnen zeggen. Uit de zaal van de bruiloft, naar de hal aan de voorkant van het paleis. Waar vandaag nog de dienstknechten van de koning staan. Uitdeling te houden van die menigerlei genade waarmee een zondaar bekleed wordt. Waar nog altijd de kasten vol hangen met bruiloftsklederen. Die worden uitgereikt aan een die op eigen kracht niet kan komen. En met zijn eigen pak aan voor God niet kan bestaan. Kan nog niet. Is nog niet te laat. De boodschap klinkt ook nu nog. Ik raad u. Dat ge van mij komt. Witte kleed. Om de schande uw naaktheid te bedekken. Nog buigt de Heere zich over mensen heen. Om ze te roepen, om ze te wassen, om ze te kleden. Maar als u blijft wachten, dan kan het zijn dat hij die vraag gaat stellen. En dat vonnis vellen. Leef daarom niet zomaar door, gemeen. En rechtvaardig jezelf vanavond niet door het feit dat je aan de avondmaal bent geweest. En rechtvaardig uzelf niet over het feit ook dat u niet aan het avondmaal bent geweest. Want dat bruiloftskleed is het enige dat rechtvaardig doet zijn voor God. Koning komt, gemeente. Mensen zonder bruiloftskleed gaan naar de hel. Al waren ze degelijk gekleed. Al stonden ze niet onverschillig tegenover het koninkrijk van God. Al kwamen ze aan het avondmaal. Scheiding wordt voltrokken. En die anderen, zegt u, moet je dat nog vragen? Die anderen, dat kleed van Christus wordt gerechtigheid. Als de koning komt, dan is er nog maar één ding voor hen over. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. In kleding rijk gestikt tot haar koning, zo treedt ze voor. Met al de maagdenstoet die haar verzet. U, lieve bruidegom en machtige Heer, die het allemaal voor uw bruidskerk gereed hebt gemaakt. U eeuwig tegemoet. Amen. Samen danken. En als we u danken, heren, dan mag dat dubbele dank zijn. Dank voor de waarschuwing waarmee u tot ons kwam, omdat het nog heden der genade is. Om naar de verkopers te gaan op de markt van vrije genade en daar van u te kopen. Witte klederen om de schande van onze naaktheid te bedekken. Bruiloftskleed waarin we kunnen verschijnen voor de koning en dat gewassen is in het bloed van het lam. U te danken voor het perspectief dat u opende in dit woord vandaag op die bruiloft van het lam. Voor zondige mensenkinderen die niet beter zijn dan enig ander Adamskind. Die moeten belijden dat ze behoren tot dat volk dat het verdiend heeft om voor eeuwig verloren te gaan. Maar die zich uit genade geroepen weten en getroffen. Die uit genade dat bruiloftskleed hebben ontvangen en die zeggen, Heere, wanneer ik straks mag staan voor uw troon, dan blijft er maar één ding over en dat is u te aanbidden omdat u het hebt gedaan en omdat het alles van u was, alles uit u, door u en tot u. Heere, werk het maar uit en pas het maar toe. Opdat we ook wanneer we langzamerhand de lijdensweken waarin gaan, we mogen verstaan dat daar juist het geheim ligt van uw God. Dat daar juist het perspectief ligt van de bruiloftsgasten. De Heere Jezus Christus die zich heeft gegeven tot in de dood. Opdat wij zouden leven door hem. Die gedorst heeft aan Golgotha's kruis. Opdat voor ons de tafel van de bruiloft van het lam. Als een rijkdom zou worden aangericht. Heere, gedenk ons, zoals we naar huis gaan. Wilt u door uw Heilige Geest het woord uitwerken en toepassen? Wilt u ons zegenen in de dagelijkse levenspraktijk en ons daar ook doen zoeken naar dat bruiloftskleed? Om daarmee te wandelen te midden van een krom en verdraaid geslacht als mensen. Aan wie het zichtbaar wordt dat ze anders zijn, omdat ze Christus
leren nodig krijgen en kennen. Zegen ons. En ons werk, Heere, wil met de vloot meegaan naar zee. Wil het werk van onze handen op daar kronen. En ons en al onze zorgen doen schuilen bij u. Zegen alle werk, ook aan de wal, ook thuis en op school. Denk aan hen die uitgeschakeld zijn. En ga voor, Heere, met onder ons plaats te maken voor. Uitdeling te houden van dat machtige werk van uw lieve zoon. Uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 36, vers 3a en vers 2b. Dat wil dus zeggen de eerste zes regels van 3 tot en met uw recht waar ze op vertrouwen. En dan vers 2 vanaf hoe groot is uw goedgunstigheid. 36, 3a, 2b. Met u de zegen van de Heere en ga heen.